We gaan lezen uit Matteüs 13, eerste stukje. Twee teksten uit Matteüs Evangelie. En vanavond gaan we dus nadenken over een prachtige uitdrukking. Het Koninkrijk van de Vader. En het zal ons heel ver voeren in de genade. Dat is echt een prachtig onderwerp. Maar we gaan eerst dus lezen Matteüs 13. Vanaf vers 40, dat is eigenlijk midden in die gelijkenis van de zaaier die goed zaad had gezaaid in zijn akker. En toen kwam de boze en die zaaide daar dodelijk tussendoor. En de Heer Jezus legt dat uit, deze gelijkenis. Dan lezen we in vers 40 van Matteüs 13. Zoals dan de dodelijk verzameld en met vuur verbrand wordt, zo zal het zijn in de voleinding van deze eeuw. De Zoon des Mensen zal zijn engelen uitzenden en zij zullen uit zijn koninkrijk verzamelen alle aanleidingen tot vallen en hen die de wetteloosheid doen. En zij zullen hen in de vuuroven werpen. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het koninkrijk van hun vader. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. Dan Matteüs 26... vers 29, dat is midden in de instelling van het avondmaal. De Heer Jezus die stelt dat in nadat ze het paas hadden gevierd. Hij gaf hun brood, brak het. En, nou ja, hij gaf dan ook een drinkbeker en dan staat er in vers 29 als hij die drinkbeker doorgeeft. Ik zeg u echter dat ik van nu aan geenszins zal drinken van deze vrucht van de wijnstok, tot op die dag wanneer ik die met u nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. Dus heb je weer die uitdrukking, het koninkrijk van de vader, mijn vader in dit geval. Dan naar Johannes 14. Johannes 14. Daar lezen we die schitterende woorden over het huis van de vader. Dat houdt zeker verband met het koninkrijk van de vader. Johannes 14 is de Heer Jezus in de bovenzaal, ook na de instelling van het avondmaal. En dan zegt hij in vers 1, laat uw hart niet ontroerd worden. U gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Als het niet zo was, zou ik het u hebben gezegd. Want ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik ben heen gegaan en uw plaats heb bereid, kom ik weer en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. Nou, en dan uit 1 Korinthe 15, dus nog twee stukjes. 1 Korinthe 15. Weer iets verderop. 1 Korinthe 15 lezen we, vers 20. Het gaat over de opstanding van de Heer Jezus. Sommige mensen in Korinthe die zeiden dat er geen opstanding van de doden is. Kun je lezen in vers 12. Maar de Paulus zegt, vers 20, maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen die ontslapen zijn. Want waar de dood is door een mens, is ook de opstanding van de doden door een mens. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar ieder in zijn eigen orde. Christus als eersteling, daarna die van Christus zijn bij zijn komst. Daarna is het einde wanneer hij het koninkrijk aan God de Vader overgeeft. Wanneer hij alle overheid en alle gezag en kracht teniet gedaan heeft. Want hij moet regeren, totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. Als laatste vijand wordt de dood teniet gedaan, want hij heeft alles aan zijn voeten onderworpen. Wanneer hij nu zegt dat alles hem onderworpen is, is het duidelijk dat hij wordt uitgezonderd. Dat is de Vader, die hem alles onderworpen heeft. Wanneer hem alles onderworpen is, dan zal ook de Zoon zelf onderworpen zijn aan hem, die hem alles onderworpen heeft. opdat God alles in allen zal zijn. En dan nog één vers uit 2 Timotheus 4. Ook weer over dat koninkrijk van de Vader, maar dan wordt het niet zo genoemd. Het koninkrijk van de Vader wordt daar anders genoemd, maar het is wel hetzelfde. Vers 18 van hoofdstuk 4, 2 Timotheus 4, vers 18. Paulus die heeft het daarover zijn tegenstanders. En vooral Alexander de Kopersmid. Die heeft de woorden van Paulus zeer tegengewerkt. Dat was een boze man. En dan zegt hij in vers 18. De Heer zal mij redden van elk boos werk. En behouden voor zijn hemels koninkrijk. Hem zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. Tot zover. De lezing uit het woord van God, de Bijbel. Ja, vanavond hebben we een mooi onderwerp, maar ook wel een beetje moeilijk. En daarom zal ik proberen zo rustig mogelijk uiteen te zetten. En als je een vraag hebt, of vraag het gewoon. En als het een hele ingewikkelde vraag is, dan bewaar je hem even tot het eind. Ja? Nou, we hebben nu al 3 avonden gehad. En de eerste avond ging over het koninkrijk van Christus. De Heere God heeft de Zoon des Mensen, de Heer Jezus, dat kun je ook al lezen in Daniël 7, bestemd om koning te worden over deze aarde. En daarbij zal Israël een belangrijke rol spelen, want dat koninkrijk zal geregeerd worden vanuit Jeruzalem. Door de Zoon des Mensen, dat is de Heer Jezus zelf. En in Daniël 7 kun je heel duidelijk lezen dat God de oude van dagen dat koninkrijk geeft aan iemand gelijk een mensenzoon. En dat zal straks gebeuren. Dat noemen wij ook wel het duizendjarig vrederijk, hè? Of het messiaanse rijk. En dan zal hij lichamelijk, de Heer Jezus dus, heersen in gerechtigheid. Dat betekent dat alle ongerechtigheid ogenblikkelijk door hem wordt geoordeeld, veroordeeld, teniet gedaan. Dat is heersen. Het is nog niet het wonen van de gerechtigheid, want dat is straks op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Daar is er geen heersen meer nodig, want dan zal God zijn, wat we net hebben gelezen, hè, alles in allen. Dus er is niemand meer die tegen God is. Er is ook geen vijand meer over. Maar de Heer Jezus is de koning naar het hart van God. Voordat het zover is, leven we in deze eeuw. En de toekomende eeuw, Hebreeën 6, dat is het koninkrijk van Christus, die 1000 jaar op aarde. Dat is de toekomende eeuw. Maar in deze eeuw, de tijd waarin wij nu leven, van na het kruis, tot aan dat moment dat de Heer Jezus lichamelijk zal regeren. Ja, deze eeuw wordt beschreven in Matteüs 13. Heb ik de derde avond iets over gezegd. En daar wil ik nog heel even naar terug, om dat helder te maken. Het is het koninkrijk van de Heilige Geest, in die zin, goed opletten nu, dat blijft altijd moeilijk, maar op het moment dat de Heer Jezus naar de hemel ging, de hemelvaart, Handelingen 1, ja, toen was daar een Heer aan de rechterhand van God. Een mens naar zijn hart die hij op de hoogste plek heeft gezet. God heeft hem boven alle machten en boven alle krachten geplaatst. Alleen, de wereld ziet dat niet. Wij zien het ook niet. Dus het woord van de Heer ging uit in deze wereld. En dat is het zaad wat gezaaid werd. Matteüs 13, weet je nog? De zaaier zei, zaaiden namens de Heer Jezus het woord van het evangelie. En ieder die dat woord aanneemt, die werkelijk zich buigt voor de Heer Jezus, die wordt opnieuw geboren en die ontvangt de Heilige Geest en die wordt genoemd een zoon van het koninkrijk. En dat is de heerschappij van de Heer Jezus in zijn hart door de Heilige Geest. Het koninkrijk van de Heilige Geest. Helder tot zover. Maar, kijk maar even mee, Matteüs 13. Er is ook nog zoiets als... En nou wordt het lastig, dit is altijd moeilijk, maar ik ga het proberen. Er is ook nog zoiets als het je voegen onder een heer in uiterlijke zin.
Welk
vers?
Matteüs 13.
Matteüs 13, nou ja, vers 6, de zon kwam op, het zaad verschroeide, ze hadden geen wortel, ze verdorden, andere zaden vielen tussen de dorens, vers 7, en de dorens schoten op, verstikten ze, andere zaden vielen in de goede aarde, dat is dus, dat zijn die zonen van het koninkrijk. Maar toen het woord van de Heer uitging door de discipelen en later door allerlei andere mensen, toen zijn er werkelijk miljoenen die zich hebben laten dopen. Over de hele wereld. En dat is een officiële entree voor het Koninkrijk der Hemelen. Dat is de sfeer op aarde van een christelijke belijdenis. Die sfeer is heel groot. Ja? Iedereen die belijdt... Nou, misschien mag ik even dat dienblad. Ga ik het even illustreren. Met dat dienblad. Ik zie het staan, ik denk... Ja, nou, dit dienblad voor de luisteraars. Het is een groot bruin dienblad. Er staan allemaal kopjes op. Ja? En elk van deze kopjes is iemand die zegt... Ik ben een christen. Ja? Ik geloof in de Heer Jezus. En ze waren eerst buiten het Koninkrijk der Hemelen. Kijk maar. Iemand kwam naar ze toe... En de Heer Jezus is opgestaan. Ik geloof het. Oké. Okay. Laat zich dopen. Bevindt zich in het Koninkrijk der Hemelen. Maar als je echt met je hart gelooft. Wedergeboren. Yes? Lepeltje erin. Wedergeboren. Heilige Geest ontvangen. Drie wel, drie niet. Vijf dwazen, vijf wijze maagden. Is het Koninkrijk der Hemelen. Want niet iedereen, zegt de Heer Jezus in Matteüs 7, die tot mij zegt, Heer, Heer, zal het Koninkrijk van de Hemelen binnengaan. Niet ieder. Want zoveel mensen laten zich dopen. Zoveel mensen zeggen, ja, tuurlijk, ik geloof in de Bijbel. Maar de vraag is, zijn ze ook zonen van het Koninkrijk? Ja? En dat zie je, die geschiedenis van de verspreiding van het Koninkrijk der Hemelen, zie je in Matteüs 13. Ja? En als de voleinding van deze eeuw daar is, dan komen de engelen, kijk maar mee, hoofdstuk 13, net gelezen, vers 49, dat heb ik net niet gelezen trouwens. Er staat, zo zal het zijn in de voleinding van de eeuw, de engelen zullen uitgaan en de bozen... Kijk, de bozen, ik pak de kopjes zonder lepel. Die gaan uit het midden van de rechtvaardige weg. Yes? En dan blijft het alleen nog een rechtvaardige over. Ja? Want dit, zegt vers 38, 39. Het goede zaad zijn de zonen van het koninkrijk. De dolik. Zijn de zonen van de boze. Maar ze zijn in het Koninkrijk der Hemelen. Get it? Dat is de belijdenis op aarde. De sfeer van je belijdenis. En de gemeente, ja, de ware gelovigen, is dus een kleinere sfeer dan het Koninkrijk der Hemelen. De Heer Jezus legt dus in Matteüs 13 uit. Als ik naar de hemel ga, dan zal de ontwikkeling van het christendom... Als ik het even zo mag noemen, een ontwikkeling zijn die heel snel gaat. Het wordt een grote boom, maar het wordt helemaal doorzuurd. Ja? Dit zijn de mensen met de Heilige Geest. En het Koninkrijk van God, dat is de morele kant van de zaak. Ja, dat is gerechtigheid, vrede en blijdschap door de Heilige Geest. Zo kun je die mensen herkennen die echt bij hem horen. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, als je veel vrucht draagt en u zult mijn discipelen zijn. Ja? Deze zeggen, hebben wij niet in uw naam veel krachten gedaan, in uw naam veel demonen uitgedreven. We hebben toch veel gedaan? Zegt de Heer, ik heb jullie nooit gekend. Dus ze zijn nu, vandaag, in het Koninkrijk der Hemelen. Nou, dat is wel helder, hè, hoop ik. Je kan het ook vergelijken met een huwelijk. Iedereen die in deze wereld een trouwring draagt, even voor de... Ik weet niet iedereen, maar even de vergelijking, hè. Die behoort tot het gebied van de getrouwden. Maar wie is er echt trouw aan zijn vrouw en zijn man? We don't know. Dat zien we niet aan die ring. De Heer weet het. Zo is het hier ook. Ze zijn allemaal uiterlijk ingevoegd onder het gezag van de Heer door de doop. Maar ja, wie heeft hem echt lief? We don't know. Dus we kunnen dat niet scheiden. De engelen zullen het in de voleinding van de eeuw, dat is aan het einde van de grote verdrukking, vlak voordat de Heer Jezus weerkomt, zal hij de rechtvaardige scheiden. De engelen dan. En nou, ik heb vers 41 nog geciteerd op je blaadje, dat heb ik ook net voorgelezen. De Zoon des Mensen zal zijn engelen uitzenden en zij zullen uit zijn koninkrijk. Uit zijn koninkrijk. Dus niet uit de wereld. Maar uit zijn koninkrijk. Staat er. Verzamelen alle aanleidingen tot vallen en hen die de wetteloosheid doen. Hen die in hun hart zeggen, ja, ik ben wel een christen, maar hij heeft geen gezag over mijn leven. Ik ben wetteloos. Dat is aan het einde van deze eeuw. Aan het einde van de grote verdrukking. Matthäus kijkt naar het einde van die vermenging op aarde. Wij weten uit 1 Thessalonicense 4 dat de gemeente wordt weggenomen. Johannes 14. Ik zal u tot mij nemen. Voor de grote verdrukking. Yes?
En dan gaat iedereen
mee. Nee, niet iedereen. De gemeente is een... Kijk, de gemeente is een smallere groep. Die zijn door de Heer tot zichzelf genomen straks. Maar dan, als de grote verdrukking begint, blijven er nog steeds rechtvaardigen over. Wie zijn dat? Voornamelijk de 10 stammen van Israël. Of je zou kunnen zeggen, het overblijfsel. Die blijven in de grote verdrukking ook rechtvaardig. Plus al die mensen, de grote schaar die niemand tellen kan, die ook tot geloof komen. Ja? Maar dat... gezichtspunt van Matthäus is gewoon tot aan de voleinding van de eeuw. En Paulus kreeg een verborgenheid geopenbaard. En iets wat hij alleen van de Heer had gehoord, wat nog niet geopenbaard was door de Heer Jezus zelf. Namelijk dat de gemeente, dat zijn allen die in de Heer Jezus geloven en de Heilige Geest ontvangen hebben door het evangelie van hun behoudenis. Ja, die worden voor de grote verdrukking tot hem genomen. En wij zullen dus met hem komen als hij uit de hemel komt. En als hij zijn engelen uitzendt om die scheiding te volbrengen. Straks op aarde. Dan zijn wij met hem. Maar dat is moeilijk, hè?
Dat is... Nee hoor, dat zijn gewoon de mensen die wedergeboren zijn.
Juist. Maar die mensen in de grote verdrukking zijn ook wedergeboren. Alleen wedergeboren is wat anders als dat je de Heilige Geest inwonend hebt. Want als je de Heilige Geest...
Die zijn niet wedergeboren.
Niet, hè?
Nee.
Oké.
Die zijn niet wedergeboren.
Niet de rechtvaardige en de grote verdrukking niet?
Je moet wedergeboren worden. Anders kun je niet in de gemeente opgenomen worden. Dat is wat die tegen Nicodemus zegt.
Ja, dat zeg ik toch ook. Alleen, ik heb het even over de groep mensen die overblijft na de opname van de gemeente tot aan zijn verschijning in die 7 jaar. Weet je wel?
Als je zegt, er zijn mensen in de gemeente aanwezig. Waar geen labeltje in het kopje staat.
Dat heb ik niet gezegd.
Nee, dat zeg ik.
Oh.
Dan zijn die mensen niet wedergeboren.
Ja.
Dat zeg jij,
dat klopt, ja. Ja.
Lijkt me wel.
Nou. Dan gaan we even verder. Vers 41 van Matthäus 13. Zij zullen hen, dus dat zijn die engelen, hen in de vuur overwerpen. Wie zijn dat? Dat zijn dus de onrechtvaardigen die zich voordoen als rechtvaardig in het koninkrijk van de Zoon des Mensen op aarde. Dus niet alle ongelovigen uit alle tijden of zo. Ook niet alle ongelovigen die dan leven. Maar alleen zij die in de belijdenissfeer zijn. van het koninkrijk der hemel. En dan zal daar het geween zijn en het tandengeknars. Yes? Maar dan komt vers 43. Dan zullen de rechtvaardigen, dus wanneer? Als dat koninkrijk aanvangt, dan zullen alle rechtvaardigen uit die periode, dus de gemeente, plus alle gelovigen uit de grote verdrukking, en misschien ook wel alle gelovigen uit het Oude Testament, stralen als rechtvaardigen. Staat in vers 43. Ja? En die zullen stralen als de zon. Als de zon. Waarom staat dat daar zo? Nou, omdat de Heer Jezus wordt de zon der gerechtigheid genoemd in Malachi 4, vers 2. En wij, weerspiegelen de Heer Jezus. Waarom weerspiegelen wij de Heer Jezus? Omdat wij met hem één gemaakt zijn in zijn dood en in zijn opstand. Hij is in ons. En als wij de Heer Jezus weerspiegelen, en als wij in dat koninkrijk zijn licht verspreiden, dan zijn wij ook vanuit de hemel heersers met hem. Want het is het koninkrijk van hun vader. Dus het koninkrijk heeft meerdere aspecten in die 1000 jaar. Het is A, op aarde het koninkrijk van de zoon des mensen. Hij zorgt ervoor dat al die onrechtvaardigen gescheiden worden van die rechtvaardigen. Maar er is ook een hemelse kant van het koninkrijk. En dat is het koninkrijk van hun vader. En waarom staat er van hun vader? Omdat er door het offer van de Heer Jezus voor gezorgd is dat wij allen zonen van God zijn geworden. Wij hebben het zoonschap ontvangen. En het zoonschap betekent dat wij in dat koninkrijk van de Vader dezelfde plek hebben als de Zoon. De Zoon zegt in Johannes 14, in het huis van mijn Vader zijn vele woningen. En ik heb vandaag ook nog heel erg erover nagedacht, wat bedoelt de Heer Jezus nou met veel woningen? Bedoelt hij, ja, in het huis van mijn vader zijn vele woningen, dus er zijn allerlei soorten gelovigen in de gemeente. Nee. Of bedoelt hij, wat ik denk, er zijn vele soorten gelovigen uit alle tijden. Dus er zijn veel woningen. Ja. Dus de oud-testamentische gelovigen.
Je zou kunnen zeggen dat vader genoeg ruimte heeft voor iedereen die ervoor beschikbaar komt. Ja. Het huis is groot zat. Er zitten kamers genoeg in om ze allemaal te herbergen.
Absoluut. Maar als je even naar Efeze 3 wil gaan, want dat is interessant. Efeze 3. Het is best een lastige materie hoor. Dat vind ik echt zelf ook. Hoofdstuk 3 vers 15. Daar staat dat de Vader, en we hebben het vanavond over de Vader, van onze Heer Jezus Christus, naar wie elke familie in hemelen en op aarde wordt genoemd. Dus de Vader is de oorsprong van alle families die er zijn. Zowel Efeze 3 vers 15. Ja. Dus alle gelovigen uit alle tijden, of het nou Oude Testament is, of dat het zelfs voor Israël is, Job, weet je wel, of het buiten Israël is, Rut, of dat het in de grote verdrukking is, of de gemeente. De Vader is de bron. En er zijn meerdere families. Er zijn ook vele woningen in het huis van de Vader, denk ik. Alleen de gemeente, en dat is echt zo, maar daar gaat Matthäus niet over, maar de gemeente heeft de meest verheven en kostbare plek in het huis van de Vader, want zij zijn met de Zoon verenigd. En daarom zegt de Heer Jezus ook in Johannes 17... ik zal hun uw naam bekend maken, opdat de liefde waarmee u mij hebt lief gehad in hen zij en ik in hen. Ik in hen. Wie? Alle gelovigen van na zijn opstanding. Hij is in hen en wij, of hij in ons. Dat is het unieke van de gemeente. De Zoon is in het huis van de Vader en de gelovigen uit de gemeente zijn daar ook. Maar ik geloof dat alle gelovigen in het huis van de Vader zijn. Er zijn vele woningen. Maar voor de gemeente geldt een bijzondere plek. Maar ze zullen allemaal stralen als de zon. Allemaal. Dus als straks dat koninkrijk begint, die 1000 jaar, dan is er een hemels gedeelte. En dat is vanuit de hemel stralen als de zon. Je zou heel praktisch kunnen denken aan alle verheerlijkte lichamen waarin Christus openbaar wordt. En er is een aards gedeelte van het koninkrijk waarin de Heer Jezus als zoon des mensen regeert over Israël, te midden van Israël, met allemaal mensen die daar nog niet gestorven zijn, maar die allemaal op aarde onder zijn heerschappij vallen.
In die 1000 jaar.
In die 1000 jaar, ja. En heb je ook nog alle mensen die natuurlijk op aarde wonen. Duizenden, miljoenen.
Heb je er wel eens over nagedacht dat die toestand van die mensen van voor Christus, dat was een bedekking van de zonde. Ja. En daarna was het een vergeving van de zonde, een wegdoen.
Ja, dat is heel goed.
En dus er zit verschil tussen die twee groepen. De ene groep is aan Christus toegevoegd en de andere niet.
Ja.
De vader zorgt natuurlijk voor ze, ja. Want ze waren wel gelovig.
Ja, klopt.
Dus ja.
Ja, de gemeente is een uniek gezelschap, want zij zijn in de volle genade tot rust gebracht. Hè? Zij zijn aan het hart van de Vader gebracht door de Zoon. De geest van het zoonschap is in onze harten uitgestort, waardoor wij roepen Abba, Vader. En de Vader heeft ons genade op genade betoond door ons niet alleen te redden, zoals al die mensen het Oude Testament en het Nieuwe Testament tijdens de grote verdrukking, hè, op grond van het bloed van het lam. Maar hij heeft ons ook nog eens verenigd met zijn Zoon. Hij heeft ons, als het ware, één gemaakt met hem. Erfgenamen gemaakt met Christus. Dus we zullen met hem alles ontvangen. Maar hij is ook in ons en wij in hem. Dat is de meest innige verbinding die er is. En Abraham verwachtte de stad met de fundamenten. Hij wist, er komt een hemelse zegen. En toch, hoewel Abraham toch hemelse zegeningen zal kennen, is hij niet deelgenoot van de hemelse roeping. Dat is de gemeente. Zij zijn op een bijzondere plek in het huis van de Vader. Maar maakt dus heel veel uit. Het gaat even om ons nu vanavond. Ja? Paulus zegt in 2 Timotheus 4, achterop je samenvatting, bovenaan. Heb het net voorgelezen. En dat is eigenlijk een beetje het hele punt van dat koninkrijk van de Vader. Wij leven nu in een tijd waarin de Satan, daar hebben we de tweede avond over nagedacht, de overste van deze wereld is. Hij stelt alles in het werk om de heerlijkheid van Christus in de duisternis te houden. Alles. Dat betekent, als jij een christen bent, dan zal hij ook alles in het werk stellen om het beeld van de Heer Jezus in jouw leven te verstoren. Dat noemt Paulus elk boos werk. Je krijgt gewoon te maken met tegenstand van mensen, maar ook vanuit je emoties, je gevoelens, snap je? Allerlei verschillende middelen gebruikt de duivel om je bij de Heer Jezus weg te houden. Hij klaagt de broeders aan bij God. Hij is bezig om mensen in de gemeente te infiltreren, de dolik, die verkeerde leerlingen brengen, de wolven. Maar, zegt Paulus, hij zal mij behouden voor zijn hemels koninkrijk. Dus Paulus weet, ik heb nu in deze tijd lijden, moeilijk. Maar straks straal ik als de zon. Straks is er een hemels koninkrijk. Ja? Mm-hmm. En dat hemelse koninkrijk betekent, als we met hem lijden, zullen we ook met hem verheerlijkt worden. En het koninkrijk van de Vader, van hun Vader, Vader, onze Vader die in de hemelen zijt, uw koninkrijk komen, uw koninkrijk, dat van de Vader, dat is het koninkrijk waar de Zoon centraal staat. En waarbij iedereen die de Zoon lief heeft, zal stralen als de zon. En dat zien we prachtig geïllustreerd. En misschien kun je daar even naartoe gaan in Openbaring hoofdstuk 21. Openbaring 21 is een best wel een moeilijk stukje, maar eigenlijk is dat de openbaring van de Zonen Gods. Vers 9. Een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, vol van de zeven laatste plagen, kwam en sprak met mij en zei, kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het lam tonen. Nou, dit is de gemeente. En heel veel mensen hebben daar moeite mee, omdat ja, ze zeggen, er staat toch het fundament, dat zijn allemaal de apostelen en zo. Maar het is allemaal Israël, de poorten worden genoemd naar Israël, dus hoe kan het nou de gemeente zijn? Nou, de vrouw van het lam is de gemeente, Efeze 5. Christus heeft zich voor haar overgegeven. En 2 Korinthe zegt dat Paulus hen en ons heeft verbonden of verloofd aan één man. Hij heeft ons verloofd aan hem. En de bruiloft van het lam, dat zie je in hoofdstuk 19. Maar hier zie je dit. Vers 10. Hij voerde mij weg in een geest op een hoge berg. Groot en hoge berg. Dat betekent, het is iets heel verhevens. Het is iets wat niet in de woestijn is, zoals Babylon. Maar het is iets van God zelf. En hij toonde mij de heilige stad Jeruzalem. Dus de bruid is een stad. Maar dat komt omdat de bruid in het duizendjarig rijk geroepen is om te heersen met Christus. En daar past het beeld van een stad bij. Een stad laat zien.
Het is geen zin en beelden gestaan.
Ja.
Nee, die stad is duidelijk omschreven. Die komt gewoon vanuit de hemel naar beneden. Dat is een plek waar de gemeente is.
Nee, dat is niet de plek, het is de gemeente.
Nou ja, goed, maar de gemeente woont in een stad. En dat is die stad.
Ja. Naar ik zou willen zeggen, de gemeente is de stad. Snap je? De beschrijving hier is gewoon van de regering.
Waarom blijft hij dan boven de aarde hangen?
Nou, omdat het... Nou, even heel concreet.
En waarom is hij dan zo precies omschreven? Hij is zoveel L zo.
Omdat het een schepping is van God.
Ja.
Het is iets wat God in zijn zoon geschapen heeft, de gemeente. Het is niet iets wat oneindig is. Het is niet iets goddelijks. Maar het is even breed als hoog als diep. Ja, het is goddelijk volmaakt. Maar dit stukje laat alleen in beeldspraak zien wat de regering van de gemeente van jou en mij inhoudt in het duizendjarig rijk. Uit de hemel dalen we neer. Het is van God uit. We zijn al met Christus in de hemel gezet. Hij komt ons halen in het huis van de Vader. En vanuit het huis van de Vader, in het koninkrijk van de Vader, worden de zonen van God openbaar. Ja? En dan staat er, die uit de hemel neerdalen van God. Het is een hemelse gezelschap. Maar ze brengen zegen op aarde. En het had de heerlijkheid van God. Ja? Haar lichtglans was aan zeer kostbaar steen tegelijk. Nou, en er komen nog een aantal beschrijvingen. Poorten hebben de namen van de 12 stammen van Israël. Want de poorten spreken van zegen, van uitgangen. En de uitgangen van de gemeente straks zullen ook allereerst voor Israël zijn. Israël wordt gezegend op aarde door een hemels gezelschap. Dat is de gemeente. Hoe dan? Doordat Israël, die mensen die daar leven, zal leren in onze lichamen, door onze lichamen, wie de Heer Jezus is. En door hem de Vader. Het is het koninkrijk van de Vader. Ja? Het is een beschrijving van de gemeente. Allerlei edelstenen. Het is een goddelijk bouwwerk. Nou. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Ja? Als het niet zo was, zou ik het u hebben gezegd. Want ik ga heen om uw plaats te bereiden. Even voor jou en voor mij. Het huis van de Vader is een plaats, niet de hemel. Maar het is de plaats waar de Zoon thuis is. Opdat u mag zijn waar ik ben. Moet je je voorstellen? En hij heeft ons een plaats bereid. Hij heeft daar op het kruis zijn bloed gestort. Maar dat niet alleen. Hij is als mens, in dat huis van de Vader ingegaan. Zodat alle gelovigen die met hem verbonden zijn, vele zonen tot heerlijkheid geleid konden worden. In het huis van de Vader. En daar zegt de Heer Jezus over, ik wil dat ze bij mij zijn. Johannes 17. Ik wil dat ze mijn heerlijkheid aanschouwen. Ik wil dat ze bij mij zijn. Waar is hij? In het huis van de Vader. Wat is het koninkrijk van de Vader? De heerschappij van de Vader in de Zoon. En daar ben jij deel van. Ik weet niet of je daar een beetje blij van wordt. Of je daar wat bij kan voorstellen. Maar nu is de boos opzet. Nu is de tegenstand. Nu is de zuchten van Romeinen 8 en lijden. Allerlei toestanden. Je kunt van alles hebben. Maar de Bijbel richt onze hoop op straks. Straks zijn de rollen omgedraaid. De rechtvaardigen zullen stralen als de zon. De Heer Jezus belooft hen het huis van de Vader.
Maar daarin zijn de rollen omgedraaid. Hè? Dat de liefde van God tot de uiting wordt gebracht in onze verschijning.
Ja, klopt.
Dat is niet de kwestie van Dat is ook wel een klein beetje een kwestie van druk, natuurlijk. Want er zijn altijd mensen die toch weer de andere kant op willen, ook op dat moment.
Ja.
Maar ik denk dat ze zwaar onder de indruk zullen zijn van de heerlijkheid van God die daar gepresenteerd wordt in onze verheerlijke lichaam, om het zo maar eens te zeggen. En dan denk ik bij mezelf van, wie zal daar tegenstand kunnen bieden? Niemand dus.
Nee.
Maar dat komt door de heerlijkheid en de liefde van God.
Ja. Dat is een goed punt, je brengt nu een woord in dat past precies bij het koninkrijk van de Vader, namelijk de liefde.
Ja.
En de liefde van de Vader tot de Zoon kenmerkt ook de gemeente. Opdat de liefde waarmee u mij hebt lief gehad in hen is. En hieraan zullen alle weten dat jullie mijn discipelen zijn als je liefde hebt onder elkaar. Het is een koninkrijk van liefde en van waarheid.
Heb je wel eens nagedacht over de grootte van die stad?
Ja.
Die stad is groter dan de wereld.
Is de wereld?
Ja, die stad is groter dan de aarde.
Oh, volgens mij niet.
Ik heb er wel eens een boek over gelezen, over die maten.
Dat zou kunnen, Maar volgens mij past het tussen Madrid en...
Maar dat is onvoorstelbaar groot. Ja. Dat is heel erg groot en iedereen kan het ook zien.
Ja. Maar het is in feite een beschrijving van allerlei mensen die een hemels lichaam hebben. En die dus, net als de Heer Jezus, na zijn opstanding op aarde van allerlei dingen zei. En hij verscheen daar, en hij verscheen daar. En hij vrede zei u, weet je, dat zei hij tegen de discipelen. En zo zal de gemeente ook als hemelse mensen op aarde, die stad uit de hemel.
Ik vind wel dat je daar mooi van wie heb je dat geleerd?
Wat?
Dat beeld. Dat is voor het eerst dat ik dat hoor.
Stempublishing.com.
Oké.
Yes. Beste website die er is. Als het gaat om onderwijs. Vind ik zelf, maar wie ben ik?
Nou,
prachtig onderwijs. Maar goed.
Ja, prachtig,
de vader van de vele families. Ik heb op een rijtje gezet 3 punten. Dat je alle rechtvaardigen zullen regeren in het duizendjarig rijk. Die bij Christus zijn bij zijn komst. Dus de eerste opstanding. Dus oud-testamentisch, nieuw-testamentisch, allemaal zullen ze regeren. Maar 1, de martelaren uit de grote verdrukking. Ze zullen aan het begin van het 1000 jaar met Christus uit de hemel regeren. Ze krijgen een nieuw lichaam, ze worden opgewekt, Openbaring 20, vers 4. En die martelaren zullen ook regeren met Christus. Alle gelovigen uit het Oude Testament en uit de genadetijd delen in de hemelse zegen. Dus wat bedoel ik met de genadetijd? De tijd die nu is. Terwijl mensen vandaag toch niet deel zijn van het lichaam van Christus. Hoe kan dat?
Nog een keer. Dat vind ik wel duidelijk.
De gelovigen vandaag, mensen die dus gered worden, maar die niet deel zijn van het lichaam van Christus. Dat zijn alle mensen die bijvoorbeeld voor hun 12e of 10e overlijden. Kinderen. Dat zijn allemaal mensen die behouden worden. Maar ze zijn niet lid van het lichaam van Christus. Want ze hebben niet het evangelie gehoord. Ze hebben niet de Heilige Geest inwonend. Ze hebben niet een verbinding met het hoofd in de hemel. Nog niet. Snap je? Dus dat zijn al die mensen. Die zullen Abraham, David, allemaal een hemelse positie hebben. Maar ze hebben geen hemelse roeping. Ze zijn niet verbonden met de Zoon zoals wij. Ik denk een beetje hoogmoedig. Maar zo bedoel ik het niet. En dan het derde punt. De gelovigen die behoren tot het lichaam van Christus. Zij hebben de Zoon lief als de Vader. En hebben een hemelse roeping. Deelgenoten van de hemelse roeping. En die zijn in het huis van de Vader met zijn vele woningen op een bijzondere plaats. Zij zijn namelijk de bruid van het Lam. Ze zijn het lichaam van Christus. Ze zijn met hem één gemaakt. En ze erven met Christus alles wat hij ook erft. Als zijn lichaam, als zijn bruid. Dat zijn twee verschillende beelden. Als lichaam toont het de eenheid. Als bruid toont het de liefde tussen de bruidegom en de bruid. Ja? Nou. Wij zullen dus stralen als de zon. Wij zullen zijn in het koninkrijk van de Vader. Wij zullen straks een geweldige positie hebben. Maar nu. Nu. Even in Johannes 17. Niet vooral lezen. Dat zijn allemaal mooie dingen. Daar kun je over verheugen. Maar wat doet het met je nu? Johannes 17. Vers 22. En de heerlijkheid die u mij hebt gegeven, heb ik hun gegeven. Opdat zij één zijn zoals wij één zijn. Het is al aan het diepe, hè? Maar de gemeente is één lichaam. Verbonden met één hoofd. Dat is een positionele eenheid. Dat is niet organisatorische eenheid of praktische eenheid. Maar ze zijn in de ogen van de Heer Jezus één. De heerlijkheid die u mij hebt gegeven, die heb ik hun gegeven. Dat is een feit. Ik in hen en u in mij, opdat zij volmaakt zijn tot één. Ik in hen, zie je dat? Dat is de Heilige Geest, Christus leeft in mij. En u in mij, wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Opdat zij één zijn zoals wij één zijn. Opdat zij volmaakt zijn tot één. Dus zij, dat zijn die rechtvaardigen, even de gemeente in dit bijzondere geval, zullen één lichaam zijn met de Zoon, die weer één met de Vader is. Helder? En dan staat er, opdat de wereld erkent dat u mij hebt gezonden. En hen hebt lief gehad zoals u mij hebt lief gehad. Dus als de rechtvaardigen stralen het koninkrijk van hun Vader, dan zal de wereld erkennen wat hier staat. Dus de wereld, de ongelovigen, iedereen die dat ziet, vers 23, dat ze volmaakt één zijn, tot één zijn. En dat ze zijn lief gehad door de Vader. Het koninkrijk van de Vader is een gezelschap mensen die door de Vader zijn geliefd, zoals de Zoon geliefd is. Bijzonder, hè?
24.
Vader, wat u mij hebt gegeven, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn. Dat huis van de Vader. Opdat zij mijn heerlijkheid aanschouwen. Die u mij hebt gegeven, opdat u mij hebt lief gehad. Omdat u mij hebt lief gehad voor de grondlegging van de wereld. Dus we gaan zijn heerlijkheid aanschouwen in het koninkrijk van zijn Vader. Van onze Vader. Vers 26. En ik heb hun uw naam bekendgemaakt. Dat is de naam van de Vader. Door zijn leven. Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Maar er staat achter. Ik zal die bekendmaken. Dat is door de Heilige Geest. Die kwam in de gemeente. En de naam van de Vader wordt nog steeds bekendgemaakt in de gemeente. Door de gaven van genade. Opdat de liefde waarmee u mij hebt lief gehad in hen is. Dat we de Zoon gaan liefhebben zoals de Vader hem lief heeft. Maar het koninkrijk van de Vader is een koninkrijk waarin de Zoon centraal staat. Waarbij de onderdanen de liefde voor de Zoon hebben zoals de Vader dat voor de Zoon heeft. En ik in hen zat er dan achter. Dat betekent mijns inziens, in dit geval, dat hij gestalte krijgt in iedereen die de Zoon lief heeft. Ik in hen. Dus vandaag moeten we gaan leren wie de Vader is. De Vader is de Vader van de alle families, vele families, maar hij zegt heel bijzonder tegen jou: ik heb je één gemaakt met mijn Zoon. Alles wat je overkomt, alles wat er gebeurt, is vanuit mijn liefde. Is, ook al snap je het niet, bedoeld om je aan mijn Zoon gelijkvormig te maken. Weet je wel. Nou, als dat een beetje gaat landen, dat is moeilijk hoor, maar dan krijg je een enorme vrede en rust in je leven. Toch? En voordat wij gaan stralen als rechtvaardigen in het koninkrijk van de Vader, mogen we nu al die Vader gaan leren kennen. Mogen we nu al zeggen: Vader, mijn hart roept Abba, Vader. Dat is de geest van het zoonschap. Yes? Is het een beetje duidelijk dat jullie ook geroepen zijn om de Vader beter te leren kennen? Want in hem is alle genade en alle rust en alle liefde en waarheid te vinden. De Vader. Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Want hij zegt, als ik het over het Vaderhuis heb, dan je weet de weg. Hè? Hoe weten we de weg? Johannes 14. Nou, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan tot mij. Dat is een woord dat is gericht tot de gelovigen. Niet tot ongelovigen. Nee, tot gelovigen. Want hoe kom je tot de Vader? Door de Heer Jezus te leren kennen. Yes? De Zoon liefhebben is de Vader leren kennen. Hè?
Er staat er twee keer toe. Ik heb hun die de heerlijkheid gegeven. Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt.
Ja.
Opdat zij één zijn,
ja.
Zoals wij één zijn.
Ja.
En dan in vers 24 zegt die Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij ja. bij me zijn.
Ja.
Die u mij gegeven hebt.
Klopt, weer ja.
Dus wij zijn door de Vader gegeven aan Jezus.
Heel goed.
Ik vind dat zo... Ja. Ik vind dat zo prettig en fijn.
Ja, klopt.
Want dan hoef ik me daar in ieder geval geen zorgen over te maken dat ik dat zelf heb moeten doen.
Nee, dat is waar. Dat is een goed punt.
Ja, dus
ja, wij zijn...
Je had het er net over, maar ik denk... Het is toch eigenlijk grandioos dat zo'n grote God die alles gemaakt heeft, mij persoonlijk... heb toegevoegd aan zijn Zoon.
Ja.
En alle mensen die hier zitten.
En ook toevertrouwd aan zijn Zoon.
Ja, hij zegt Jezus ook... zegt even verder, ik zal ze nooit loslaten.
Klopt.
Het is een dingetje van God.
Ja, klopt. En hij zegt ook, ik heilig mijzelf voor hem.
Ja. En weet je dat hij het gedaan heeft om zijn naam?
Ja.
Alleen maar om zijn naam. Om aan al die mensen te laten zien van, kijk, dat doe ik.
Ja.
Omdat ik denk dat ik het veel en veel en veel beter kan als jullie allemaal bij elkaar.
Ja.
Straks.
Dat klopt. Hij heeft daarin ook de Vader verheerlijkt door dat werk te voleindigen. Nou, tenslotte, onderaan de bladzijde. Ik had nog even iets gelezen uit 1 Korinthe 15. Als die 1000 jaar voorbij zijn straks, waarin wij het hemelse deel van het koninkrijk vormen, de stad die uit de hemel neerdaalt, het koninkrijk van onze Vader, we zullen stralen als de zon, hetzelfde als Openbaring 21, alleen dan wordt het als een stad gezien, met allemaal kristal. Maar het is hetzelfde idee. Ja, aan het einde van die 1000 jaar, dan staat er in 1 Korinthe 15 vers 24. Daarna is het einde, dus van dat koninkrijk. Wanneer hij het koninkrijk aan God de Vader overgeeft. Wanneer hij alle overheid en alle gezag en kracht teniet gedaan heeft. Dus dat is het doel van dat koninkrijk. En daar gebruikt hij ons voor. Om alle vijanden, en de laatste is de dood... teniet te doen. Dat is toch schitterend. En wat gebeurt er dan? Dan moeten we nog één keer naar Openbaring 21. Want dat is prachtig. Vind ik zelf. Dan zal God alles in allen zijn. Dat staat er in 1 Korinthe 15. En allen betekent daar niet alle mensen. Maar alle gelovigen uiteraard. Er zijn wel mensen die zeggen. Ja, zie je wel. Niemand gaat naar de hel. Want God is alles in allen. Dat is erg kortzichtig natuurlijk, want allen is bij Paulus niet altijd alle mensen. Dan moet je het verband even lezen. Maar Openbaring 21 zegt in vers 1, en dit is prachtige troost en hoop voor ons. Dit moeten we echt uit ons hoofd kennen. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was niet meer. De zee, dat is de volkerenmassa die altijd maar aan het woeden is. Kijk even vandaag naar het nieuws, hè. Hoeveel mensen zijn er wel niet ontevreden? En dan in opstand en protesteren. En Turkije is onrustig. En nou ja, waar is het eigenlijk niet onrustig? Syrië, Rusland, Amerika, Engeland met de Brexit. Maar dan is er geen zee meer. Het is allemaal rust. En ik zag de heilige stad... Het nieuwe Jeruzalem. Uit de hemel neerdalen van God. Gereed als een bruid die voor een man versierd is. Dus na die 1000 jaar is ze nog steeds als een bruid versierd. Nog steeds even fris en fruitig. Nou, dat kun je niet van alle huwelijken zeggen tegenwoordig natuurlijk. Maar na 1000 jaar is het...
Ook niet van alle vrouwen.
Nee. Ook niet van alle vrouwen, Kees. Die van jou wel. Ja, en dan komt het, vers 3. Openbaring 21, zijn we. Vers 3. En ik hoorde een luide stem vanuit de troon zeggen. Dat betekent vanuit de troon, vanuit de heerschappij van God. Zie, de tabernakel van God is bij de mensen.
Eindelijk.
En de tabernakel van God is het nieuwe Jeruzalem, is de bruid, is de gemeente, is Johannes 17, zijn heerlijkheid ontvangen bij hem in het huis van de Vader. En voor eeuwig, altijd, zullen die miljoenen gelovigen die tussen de opstanding en de opname Christus hebben aangenomen als hun verlosser en heiland, die zullen voor altijd het kanaal zijn waardoor God bij de mensen woont. Want de mensen, vers 3, zijn alle gelovigen. Maar de tabernakel van God, dat is de gemeente.
Dat is dan voor de tweede keer dat die tabernakel
uit de hemel neerdaalt, ja, ja, klopt. Ja. Eerst in het duizendjarig rijk om te heersen. Ja. En dan, als alle vijanden teniet gedaan zijn, dan is er volkomen rust. Dan gaat de gerechtigheid op aarde wonen. Maar dan zijn wij nog steeds als de zon, nog steeds vol van Christus. En ja, ik kan me er niet zoveel bij voorstellen, want het is allemaal heel, hè, vind je niet, een beetje
abstract.
Maar ik zie dan Cor Waaier, om maar eens even iemand te noemen, als een nieuwe, volmaakte schepping daar aan wandelen. Of, ja. En ik zie dan Christus in hem, maar hij blijft Cor. Het is niet zo dat we allemaal hetzelfde zijn. Dus de tabernakel zal bij de mensen zijn, en dan staat er achter, en hij zal bij hen wonen.
Dat betekent dus dat God dan zijn doel bereikt heeft.
Juist.
Door in volkomen heiligheid en reinheid zijn mensen,
ja,
zijn kinderen,
ja,
om zich heen verzameld en in een open persoonlijk contact. Net als Adam en Eva in het paradijs wandelen.
Ja, dat, maar dat klopt. Alleen in het paradijs was er sprake van onschuld. Ja. En was de Vader nog niet geopenbaard en de Zoon ook niet. Toen was God wel met de mensen, maar lang niet zoals dan.
Ja.
Dan is het, gaat het veel intiemer en veel verder. En God zal zelf zal bij hen zijn, hun God. Hij zal elke traan van hun ogen afwissen enzovoort. Dus, tja, het koninkrijk van de Vader is het koninkrijk van de liefde voor de Zoon. Het koninkrijk van de rechtvaardigheid, van de zon, van stralen als hem, is, ja, is iets waarvan Paulus zegt, het lijden van de tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de uitermate grootte van de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Dus dat is niet te voorspellen, niet, of niet te voorzien, overzien.
Maar staat dan de tent van God bij de mensen? Is dat een figuurlijke tent?
Ja, dat zijn wij. Want hij woont in de gemeente. Een woonplaats van God in de geest. Zoals de Heer Jezus getabernakeld heeft in het lichaam, Johannes 1 vers 14, zo tabernakelt God in de gemeente. Want God kan niet door een mens gezien worden. Geen mens kan hem zien. Maar hij wordt wel, woont bij de mensen via de gemeente, via ons. In het aangezicht van de Heer Jezus Christus. Ja, en dan zegt Paulus, als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Nog dood, nog leven, nog, nog welke macht dan ook. Heden, toekomst. Niks zal ons kunnen scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus. En wij zijn geroepen en bestemd om straks de Zoon te vertegenwoordigen. Niet alleen in het duizendjarige rijk, maar ook voor eeuwig. En dan zullen alle geloven uit alle tijden eeuwig geluk hebben. En of gelukzaligheid kennen. Ja, dat kun je bijna niet voorstellen, hè?
Ja. Maar die tent, ik had een beetje verwijzen, net als op te wijzen naar die tabernakel.
Ja, is het ook. Dus, maar als je de tabernakel bekijkt in het Oude Testament, dan spreekt dat alles van Christus.
Ja.
En in het Nieuwe Testament is de gemeente de tempel van God. Geestelijk huis is het.
Geestelijk huis, ja.
Ja.
Maar heel af en toe, als er een grote liefde heerst, een grote overeenstemming in de gemeente, dan kun je hier ook al iets aannemen,
ja,
in de gemeente.
Dat is heerlijk, maar dat is maar zo weinig.
Ja,
maar want
de geest die is daar.
Nee, maar de gemeente wordt aangevallen,
tuurlijk,
voortdurend door duizenden demonen onder leiding van Satan. Met listen en met pogingen tot scheuring en tot twist. Weet je wel, zo gaat het gewoon. En ik ken nu op dit moment een paar gemeentes waar er gewoon spanning is en rust en liefde, echt onderling liefde is. Onderling, er is geen onrust, maar elke keer weer probeert hij het. Ja, dat is lastig hoor. En hoe je daarmee om moet gaan als oudste en als gemeente, dat is een heel ander onderwerp. We hebben het vorig jaar over gehad, Huis van God, weet je nog. Maar goed. Wat zei je? Maar jullie persoonlijke verantwoordelijkheid is om die vader te leren kennen. En overeenkomstig zijn wezen je leven in te richten. Het gaat stap voor stap. Maar straks zal het volmaakt zijn. Yes? Amen.